Ja, het is alweer even een tijdje geleden dat we in de Galatenbrief hebben gezeten. Doopdienst tussendoor, spreken tussendoor, ander topic nog tussendoor. Maar ja, we zijn al een tijdje bezig met de Galatenbrief. En de Galatenbrief is een hele belangrijke brief. Waarom is die heel belangrijk? Het gaat over de discussie van, is rechtvaardiging alleen maar uit het geloof? Of heeft de wet er ook nog iets mee te maken, werken? En dit is zo essentieel dat, dat Paulus in het begin heel scherp inzet van als iemand een ander evangelie verkondigt, ander dan wat ik heb verkondigd, die is vervloekt. Dus het gaat echt over van wat is de weg naar de Vader? En nou ja, goed, we hebben ook nog de hemelse Vader, maar we hebben ook nog de Vader van de leugen die alles wil verdraaien. En vandaag is een zitten we in een stuk in hoofdstuk 3 en 4. En het is best wel juridisch, daar kan ik niks aan doen. Dat is ons zo gegeven. En als ik zeg juridisch, dan misschien zeg je dan, juridisch. Ja, ik heb geen juridische aanleg, dan is het misschien niet voor mij te begrijpen. Maar nou, dat is dus mijn opgave geweest, om het wel zo goed mogelijk te begrijpen. Maar er is dus een leer gaande geweest in de Galaten provincie en in andere kerken zie je dat ook terugkomen. En we weten niet in detail wat nou exact die leer was. Hè, dus wel in hoofdlijn, maar niet in alle detailargumenten. En hij lijkt steeds bepaalde argumenten te adresseren, maar noemt ze soms niet. Dus soms komt hij in één keer met een punt en dan denk je, ik heb best wel zitten kijken met een paar stukken van, oh, maar waarom schrijft hij dit? Dus we proberen steeds te kijken naar de gedachte van waarom is hij dit aan het schrijven? En dat is best een beetje lastig in het stuk. En ik heb dan ook de preek vandaag wat gedetailleerder uitgeschreven dan ik normaal doe. Je mag meelezen op het scherm, maar je mag ook, als dat te veel afleiding is, mag je ook gewoon niet naar het scherm kijken. Maar dat komt omdat ik eigenlijk geen gedachtenstappen wil overslaan, omdat het hele belangrijke punten zijn. Want de rol van de wet, hè, dat is heel belangrijk. En Galaten 3 en 4 gaat daar op in, van hoe zien we dat? Hoe zien we die rol van de wet? Want je begint de Bijbel te lezen, denk je, deze dingen moet je doen, zo zegt de Heer. En dan zou je denken, nou, dan moeten we dat gaan doen. Ja, dan moeten priesters in witte gewaden gaan lopen, en dan moeten we al die 613 wetten gaan doen. Maar dat heeft toen een plek gehad. Maar de belofte aan Abraham ook. Maar goed, laten we bidden voordat ik verder ga. Ja, dus we zaten nog ergens middenin. Hè, eerst heb je hoofdstuk 1 en 2. Dus de introductie. Paulus verdedigt zijn apostelschap, als je nog kan herinneren. Hij moet apostelschap verdedigen. Hij gaat op een gegeven moment tegen Petrus in. Hij heeft valse leraren. Heeft hij het over gehad. Hoe ze daarmee omgaan. En hoofdstuk 3 en 4 is eigenlijk echt de theologie, de kern van waar het om draait. En hij heeft 6 verschillende argumenten om te bewijzen dat God zondaars door geloof in Christus redt en niet door de wet. Nou, hij heeft het argument genoemd van persoonlijke ervaring. Daar hebben we het eerder over gehad van, hoe heb je nou dit alles ontvangen? Hoe heb je de geest ontvangen? Was dat uit werk van de wet of was dat vanuit het geloof? Toen is hij gegaan naar het argument op basis van de schrift. Oké, dus jullie willen de wet erbij halen? Nou is goed, gaan we kijken naar de wet. En daarin zagen we dat Abraham werd gerechtvaardigd omdat hij God geloofde. Dus de wet zelf laat al zien dat rechtvaardiging door het geloof is. Nou, en dat daar een zegen zou komen uit Abraham en dat dat het evangelie al was. Ja, dat in u zullen al de volken gezegend worden. En dat uit de werken van de wet, daardoor kom je onder de vloek. Er is geen rechtvaardiging door. Vandaag kijken we naar het argument van de logica van wat een verbond is en hoe het werkt. Met name hebben we het over het verbond van Abraham. En ja, later is die wet erbij gekomen. Maar waarom dan? Waarom moest dat erbij komen? Dan kijken we later naar het historische argument. Dat is het volgende hoofdstuk. De rol van de wet in de geschiedenis van Israël. En het sentimentele argument, de wederzijdse liefde waarmee het evangelie ontvangen was. Ze waren zelfs bereid, ze hadden zoveel liefde ontvangen. Ze waren bereid voor Paulus zelfs hun ogen uit te rukken, zeg maar. Zoveel liefde was er. En dat haalt hij ook aan als argument. Dat het allegorische argument, beeldspraak door een verhaal van Sarah en Hagar. En daarin laat hij een plaatje zien van geloof versus werken. En hoofdstuk 5 en 6, dat is gewoon de praktische uitwerking van het geloofsleven, zoals Paulus vaker doet in zijn brieven. Eerst theologie en dan de praktijk. Nou, daar gaan we hele mooie dingen uit leren. Dus wat is hij aan het doen? Hij is het verhaal niet alleen het dichttimmeren. Ik heb daar een foto van een boot. Dat is overigens niet van internet, maar mijn vader die heeft die boot gebouwd. Twee van die boten. Helemaal dichtgetimmerd en vervolgens waterdicht gemaakt. En nu kunnen onze kinderen er heel leuk op varen, op het water. Maar dat is hij aan het doen. He, dus oké, ik zet dit neer, maar oké. Dus van alle kanten proberen ze binnen te komen met dwalingen. Nee, we gaan het dichttimmeren en helemaal waterdicht maken. Dat is hij aan het doen. Normaal vind ik het fijn, zoals jullie weten, om drie punten aan te houden. Van, hey, dit zijn even de kernpunten van vandaag. Maar het zijn iets meer. Maar het is ook een beetje een doorlopend verhaal. Wat is het nut van de wet van Mozes? 1. De wet kan de belofte niet veranderen aan Abraham. De wet is niet groter dan de belofte. De wet vereiste een middelaar, de belofte niet. De wet is niet in strijd met de belofte. De wet kon geen leven geven. De wet openbaart zonde. En de wet bereidt de weg voor Christus. En het einddoel waar die uiteindelijk op uitkomt, ja, dat is gewoon prachtig om te zien. Dus de wet kan de belofte niet veranderen. We waren gebleven bij Galaten 3 vers 15. Dus net hiervoor heeft hij het gehad over die argumenten, hè, van de schrift bewijst, hè, dat rechtvaardiging niet uit geloof is. Dat rechtvaardiging niet door de wet is. De wet laat zien dat je vervloekt bent. En Christus kocht ons vrij van de vloek van de wet. Hij werd de vloek voor ons. En dan hoofdstuk 3 vers 14. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Nou, tussen 14 en 15 leggen heel veel bijbels eigenlijk een knip. Zo van, nu begint een volgende passage. En hier wordt tot afkeer toe wordt de van vers 15 tot en met vers, het einde van hoofdstuk 3, wordt eigenlijk tot afkeer toe gesproken over de beloften of de belofte aan Abraham. En dan hoe de wet daarmee gerelateerd is. Nou ja, hij begint in vers 15, broeders, ik spreek op menselijke wijze, dus naar de mensen even gesproken, zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. Dus als iemand een verbond, een afspraak maakt, mensen onderling, dan ga je daar niet zomaar iets aan toevoegen. Dat is een contract, een afspraak. Dus, nou ja, stel ik heb een zakelijke afspraak met iemand, ik lever dit product of deze dienst voor dat bedrag. En nou, we tekenen allebei en gaandeweg zegt ineens iemand van, dat ik zeg van, ja, weet je wat, ik heb eigenlijk besloten, jij betaalt wel gewoon wat je moet betalen, maar ik ga de helft leveren. Of dat de ander ineens zegt, ja, ik heb eigenlijk besloten dat ik maar de helft ga betalen. Ja, dat doe je niet, hè. Je hoort in een contract, hoor je afspraken na te komen. Even voor de kinderen, want als iemand zegt, je krijgt van mij 50 euro, als je dit of dat doet, moet even de tuin harken. Verdient goed. Maar nou, dan ga je de tuin harken en ineens zeg je, ja, ik heb me bedacht, je krijgt 10 euro. Klopt niet, hè? Nee. Dus naar de mens gesproken, hè, dus ik spreek op menselijke wijze, zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. God had iets beloofd aan Abraham. Hij heeft een verbond gesloten met Abraham. En daar gaan we niks in veranderen. Dat is wat hij zegt. En de belofte is, er komt een nageslacht en die gaat iets doen, iets heel belangrijks, een zegen brengen. Abraham leefde ongeveer 2000 voor Christus en de wet van Mozes kwam rond 1450 voor Christus. Het lijkt erop dat de Judaïsten beweren dat de wet het verbond van de belofte veranderde. Een verbond zet je alleen niet zomaar opzij, zoals ik eigenlijk net liet zien in dat voorbeeld. Je sluit geen contract af en zegt, ik lever maar de helft. En als dit voor mensen geldt, hè, dan geldt dat zeker voor een heilige God die zegt dat hij niet liegen kan. En belangrijk om te beseffen, hè, let op, God maakte een verbond met Abraham. Je kunt zeggen, ja, maar God maakt toch ook een verbond met Mozes? Ja, maar dat ging toch wel anders eraan toe dan hoe dat verbond gesloten werd. Abraham lag namelijk te slapen toen God het verbond sloot. Ik ga heel even met jullie naar, als jullie mee willen kijken, in Genesis 15. In Genesis 15, we gaan niet het hele hoofdstuk lezen, maar eigenlijk begint de belofte aan Abraham. Het wordt eigenlijk op meerdere momenten gegeven. Het begint al in hoofdstuk 12, dan wordt hij geroepen. Ik ga je land geven, land wijzen. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En dan in Genesis 15 gaat God dat verbond eigenlijk verzegelen. En nou ja, dan belooft hij ook nog eens een keer van, kijk naar de hemel, tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En geloof de Heere, die rekenen hem tot gerechtigheid. Genesis 15, vers 6. En dan stelt Abraham nog de vraag van, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het land in bezit zal krijgen? En dan gaat God eigenlijk duidelijk maken, ik ga nu een verbond met jou sluiten. Je moet allemaal dieren halen. Die deelt hij dan in twee, een beetje een luguber verhaal, maar en dan zie je eigenlijk in vers 12, het gebeurde toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Nou, en dan gaat God wat dingen vertellen over 400 jaar, dan zal je nageslacht in een ander land zijn, zal onderdrukt worden. En dan in vers 17, het gebeurde dat de zon onderging, en het donker werd, en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen de stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham en zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de Eufraat. Dus er zaten eigenlijk wel meerdere beloften in het verbond. En wanneer het hier steeds spreekt over de belofte in Galaten 3, dan doelt het me namelijk op de hoofdbelofte, hè, die zegen uit Abraham, het evangelie. Als je dan kijkt in Exodus 24, hoe die, dat verbond tot stand komt, dan, ja, ik heb hem later ook nog op het scherm, geloof ik, maar Exodus 24, ik lees alleen één vers, want het is een, ja, heel lang stuk eigenlijk. Maar hoofdstuk 24, vers 3, Mozes kwam terug, hè, van de ontmoeting met God en al die wet had hij ontvangen en vertelde al de woorden van de Heere en al de bepalingen aan het volk. Toen antwoordde heel het volk eenstemmig en zij zeiden, al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Dus er zijn twee partijen maken afspraak met elkaar. Hier komt Paulus straks nog op terug. En in het verbond met Abraham, dus echt eenzijdig vanaf God. En dan zie je zo in vers 18 dat, ja, God ook gewoon de belofte genade geschonken heeft. Het was een eenzijdige actie. Maar goed, het punt is hier, zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, vers 15, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. En dan gaat hij door in vers 16 zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet, en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. Hij zegt heel specifiek één, en aan uw nageslacht, dat is Christus. Dit wordt overigens ook nog herhaald, hè, aan Abraham en dan Isaac en aan Jacob wordt dat verbond herhaald. En er wordt hier gesproken over nageslacht. En in enkelvoud, en dat is heel bewust in enkelvoud, omdat het doelt op één persoon. Dat is Christus, dat is wat hij hier zegt. Daarom zie je ook nageslacht met een hoofdletter N staan. Maar het nageslacht, het zaad, nageslacht is zaad, dat gaat eigenlijk al terug naar Genesis 3, vers 15. Dan zien we eigenlijk al de eerste vorm van het evangelie. Dit noemen we ook wel het embryonale evangelie. Het is nog niet helemaal duidelijk wat het wordt, maar er komt een slangenvertrapper. Ja, uit het zaad van Eva, en die gaat het zaad van de duivel vertrappen. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Nou, en dan Genesis 12 en 15 wordt die draad wordt eigenlijk opgepakt. En dit is de rode draad eigenlijk door het hele Oude Testament heen. Die lijn naar Jezus toe. Je ziet alle geslachten naar Jezus toe. En die rode draad komt uiteindelijk door de stam van Juda terug. Je ziet het terug ook in verhalen, die vijandschap tussen Gods kinderen en de duivel. Wat Jezus heel duidelijk aanspreekt in Johannes 8. Valse religieuzen. Die doen zich voor als geestelijken. Je ziet vijandschap tussen Satan en uiteindelijk Gods zoon op aarde. Een van de eerste dingen die gebeurde in Lucas, dat was de verzoeking van Jezus in de woestijn door de duivel. Het begon al met Kain en Abel. Israël tegen de volken. Nou ja, vandaag de dag nog steeds zichtbaar. Herodes die baby's en peuters wil doden rond Jezus' geboorte. Johannes de Doper en Jezus die continu in conflict zijn met de Farizeeën. En vandaag de dag ook, de ware gelovigen versus de schijngelovigen. Nou, dat had Jezus al gezegd in de gelijkenis van de tarwe en het onkruid. Er is steeds vijandschap. En de Judaïsten willen aan de belofte aan Abraham willen ze eigenlijk toevoegen. De belofte die door Christus tot stand is gekomen. Maar ze hebben eigenlijk geen recht om hier iets aan toe te voegen. Ze zijn geen contractpartij namelijk van het originele verbond. Daar mag niemand iets aan toevoegen, zegt Paulus. Naar de mens gesproken doen we dat ook niet. En de wet die deed de belofte niet. Maar in vers 17 staat, dit nu zeg ik, het verbond, dat eertijds vroeger door God rechtsgeldig was gemaakt, met het oog op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte te niet te doen. Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte. Maar aan Abraham heeft God die door de belofte genade geschonken. Dus je had het verbond en een tijd later komt de wet. Nou zit hier even een stukje in. Ik ga even een quiz houden. Vanaf Abraham tot dat de wet gegeven werd, hoeveel tijd zat daartussen? Vanaf Abraham dat hij de belofte kreeg, tot en met de wet, hoeveel tijd zat daartussen? Wordt aardig gediscussieerd. 550 jaar. 730. Oh, dit wordt een beetje zo, wie biedt er meer? Ja, je had nog gedachten? Oké. Nou, ik ben heel benieuwd naar hoe jullie er allemaal komen, maar 430 jaar wordt geopperd. Je zou het bijna wel denken, 430 jaar hier. Maar nou, hier wordt de Bijbel wel eens wat op aangevallen, alsof dit niet zou kloppen. Want er is hier iets aan de hand. Na 430 jaar is eigenlijk vanaf de belofte herhaling aan Jacob. Dus eigenlijk vanaf dat ze Egypte ingaan tot en met de wet, dat is eigenlijk 430 jaar. Dat kun je ook uitrekenen, ik wil het even doen, dus even een zijspoor, omdat hier wordt de Bijbel wel eens op aangevallen. Dus ik denk, nou, we zijn er toch mee bezig, pakken we even op. Abraham, die wordt geroepen als 75-jarige. Abraham was 100 toen Isaac geboren werd, 25 jaar later. Dan is Isaac 60 toen Jacob geboren werd, dus krijg je 60 jaar erbij. Jacob was vervolgens 130 toen hij in Egypte aankwam, krijg je 130 jaar erbij. Dus 25 plus 60 plus 130 is 215 jaar. En Mozes spreekt over 430 jaar in Exodus 12 vers 40 als duur in Egypte. En in Genesis 14 vers 13 spreekt hij over 400 jaar afgerond. Dus Paulus lijkt hier te doelen op, dat zie je ook in het verbond wat gegeven wordt aan Abraham, dat God zegt, je zult 400 jaar zul je onderdrukt worden, maar hij zegt niet per se dat dat nu begint, zeg maar. Maar alsof, ja, dan eigenlijk, het verbond wordt eerder gesloten, maar alsof dan die situatie in werking gaat. En daar doelt hij hier op, dat komt wel heel toevallig anders op 430 jaar uit. Dus Paulus rekent hier vanaf de laatste keer dat God de belofte herhaalt aan Jacob en dat ze eigenlijk Egypte ingaan. Dus zo komt hij waarschijnlijk aan 430 jaar. Want 430 plus 215 is 645 jaar vanaf Abraham tot de wet. En Paulus stelt hier dus, nou wat ik net zei, en het werd ook genoemd in het verbond dat dit zou gebeuren. Er gaat nog een periode van 400 jaar komen dat jullie onder druk zullen zijn. Ik denk zelf dat ik dit ook wel eens verkeerd zo benoemd heb in eerdere preken, maar dan is dat bij deze ook een correctie, dat vanaf Abraham tot, Egypte in tot en met de wet is 430 jaar. Dus vanaf Gods bevestiging in Jacob 430 jaar. Maar goed, even dit terzijde. Het kernpunt hier is natuurlijk een belofte die eeuwen later komt, kan niet veranderd worden door andere partijen. Als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte, maar aan Abraham heeft God die door de belofte genade geschonken. Dit was een geschenk van God. Dus de wet kan de belofte niet veranderen. Zo werken verbonden niet, zo werken contracten niet, zeg maar. De wet is ook niet groter dan de belofte. Hij gaat op een gegeven moment verder in vers 19. Waartoe dient dan de wet? Zij zijn er toegevoegd omwille van de overtreding, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. Nou, we weten niet helemaal precies waarom hij dit nu zegt, maar het is duidelijk wat hij zegt. Vermoedens bestaan dat judaïsten eigenlijk een theorie hadden over dat de wet groter was, want hij was glorieuzer. En dat is niet op niks gebaseerd. Je ziet ook in 2 Korinthe 3 dat Paulus heeft over het verbond van de verdoemenis, de wet, die kwam met heerlijkheid. Mozes moest zelfs zijn gezicht bedekken, zo straalde hij, zeg maar. Maar dat het evangelie veel meer heerlijkheid heeft. En nou ja, goed, dat was al wat God dus aan Abraham verkondigde. Maar zij zagen die wet eigenlijk als groter en glorieuzer. En nou, ergens is dat ook wel te volgen, hè, want hoe die wet verscheen, hoe die wet kwam, op de Sinaï, rokende berg, het dreunde, alles stond te schudden, bazuingeschal, bliksem, ze zagen de troon van God aan de onderkant, heel indrukwekkend. Als iemand ook maar naderde tot die berg, werd hij gedood. Hè, dus het was echt wel een serieus groots event, hè, dat judaïsten waarschijnlijk zeggen, ja, hallo, dit hoort echt wel bij elkaar. Dit kun je niet zomaar loskoppelen. Er is alleen een verschil aan de belofte aan Abraham. Hè, zaten geen voorwaarden. Hè, niet van als je dit of dat doet. Het was echt gewoon genade geschonken. Dat zien we hier in vers 18. En Abraham heeft God die door de belofte genade geschonken. Hij lag gewoon te slapen, hè, hebben we gelezen. En toen werd het verbond gesloten. Dus het is echt helemaal van Gods kant af. Maar de wet van Mozes werd door twee partijen werd het beklonken. Daar gaat hij ook op verder in vers 19. Zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Dus hier kwam een bemiddelaar bij. Bij het verbond van Mozes niet. God rechtstreeks, bij het verbond, dan moet ik echt opletten wat ik zeg, het verbond van Abraham, hè, kwam God rechtstreeks naar Abraham. Nou, ik las het net al voor, hè, dat het volk ook eenstemmig tegen Mozes aan de Heere zei, door Mozes heen, door de middelaar, al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Hè, dus een tweezijdige afspraak en hier had God gewoon het beloofd. Abraham heeft het geloofd, Abraham is er gaan wandelen, daardoor werd hij gerechtvaardigd. Nou, waartoe dient dan de wet? Zij zijn er toegevoegd omwille van de overtredingen. Daar komen we dan weer zo op terug, want dan gaat hij later nog op verder. De wet werd toegevoegd. We gaan zo verder op die overtredingen. Maar de wet werd hier dus toegevoegd, dat zegt vers 19. Zij is eraan toegevoegd. Dus je zou dat kunnen zien als een add-on. Hè, dat, en een add-on is niet groter dan het hoofdplan. Wat is een add-on? Ik ken dat een beetje van Google Chrome. En nou, bij Google Chrome dan kom ik op een nieuw site en dan zie ik allemaal reclames en super irritant. Dan wil ik een add-on. Ik wil een pop-up blokker die mijn site censureert. En die add-on is niet het hoofddoel van het programma. Hè, de Chrome is het hoofddoel. Ik kan dan dingen zoeken, maar de rest is een add-on. Je kunt allemaal plugins hebben, zeg maar. Maar dat is niet groter dan het hoofdplan. Het is ook nog eens tijdelijk, hè, want er staat hier Ze is hem toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn. Aan wie het beloofd was. Dus de wet was een tijdelijke situatie, is wat hij hier zegt. Totdat nageslacht zou gekomen zijn om de wet, eigenlijk de add-on, te vervullen. Dus de wet is niet groter dan de belofte. De wet vereiste ook een middelaar. Ja, dat zegt hij in het tweede deel, wat ik al noemde. Zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. Mozes was de middelaar. Nou, dat wordt op meer plaatsen genoemd, hè, dat engelen betrokken waren. Handelingen 7, u die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen. De wet van Mozes had 613 geboden, maar goed, je ziet dat in Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, zie je daar allemaal verhalen in terugkomen en die wetten. Er is natuurlijk wel een uitzondering, de 10 geboden, zegt Exodus 31 vers 18, die zijn echt beschreven door de vinger van God, maar blijkbaar was het hemelse leger, de legermacht van God, waren hierbij betrokken, de engelen, om dit allemaal over te dragen. Ja, en dan, de middelaar was het duidelijk Mozes, hebben we gezien. En dan komen we vers 20. Dan heb ik wel even een paar keer naar zitten kijken van, wat zegt hij daar nou eigenlijk? En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Beetje onduidelijke zin, maar ik snap dat de HSV heel trouw wil zijn aan de grondtekst. Maar ik heb toch maar eens even een vertaling erbij gepakt, waar ik normaal niet helemaal enthousiast over ben. Maar ja, soms kunnen die toch als dingen heel simpel basic verwoorden. Galaten 3 vers 20, maar bemiddeling is niet nodig wanneer er maar één is die handelt en God is één. He, dus dat is volgens mij wat hij wil zeggen. Bij de wet was er een middelaar nodig en als God alleen handelt, naar Abraham, maar Abraham accepteert wel die belofte. Hij gaat erin geloven en wandelen. En dan is er geen bemiddeling nodig. Punt is, geen voorwaarde gesteld aan Abraham. God belooft iets. God zorgt voor een nageslag. Het was hem genadig geschonken. Het is op wonderlijke wijze geschonken. Hij was stokoud. Toch kreeg hij een kind. God laat echt zien van, dit is iets wonderlijks wat gaat gebeuren. De belofte is dus pure genade. Vanuit God is het bewerkt. En de wet is van, ga je dit doen? Ja, wij zullen het doen. Maar ze bakten er niks van. Dus God kwam persoonlijk naar Abraham zonder middelaar. De middelaar spreekt met twee partijen om het eens te worden. En omdat God rechtstreeks kwam, is er dus geen middelaar nodig. Rechtstreeks naar Abraham. Dus de wet vereiste een middelaar. En het verbond met Abraham niet. Nou, volgende punt is, de wet is niet in strijd met de belofte. Ja, dat zegt hij ook gewoon in vers 21. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voor dat geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt als gevangenen opgesloten totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, dat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Jezus Christus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, heb zich met Christus bekleed. Daarbij is niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is niet van belang dat men man is of vrouw, want alle bent u één in Christus Jezus. Als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Dus de wet is niet in strijd met de belofte. Nou, alsof je de Judaïsten hoort zeggen, hè, dat de wet tegen de belofte ingaat. Ja, het een is genade geschonken, rechtvaardiging uit geloof, maar ondertussen, God heeft die wet gegeven, dan moet je toch allemaal houden. Hoe kun je dat nou loskoppelen van elkaar? Dat hoort toch bij elkaar? En zo zijn ze het ook dus gaan vermengen. Je moet het allebei doen voor je zaligheid. Maar is God dan in tegenspraak met zichzelf? Dat kan natuurlijk niet. De wet is niet in tegenstrijd met de belofte. Dat is het punt wat Paulus hier maakt in vers 21. Is dan de wet in strijd met de beloften van God? Volstrekt niet. Zoals hij zo mooi duidelijk kan zeggen vaak. Volstrekt niet. Het werkt samen met de belofte om Gods doelen te bereiken. De wet, werken en genade lijken in tegenstrijd, maar ze vullen elkaar juist heel mooi aan. De wet kon geen leven geven. Dat is het volgende punt. De wet kon niet rechtvaardigen. De wet kon geen leven geven. Hè, dat zie je in vers 21. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. De wet bepaalde wel het dagelijkse leven. Het gaf ceremoniële wetten. Hoe gaan we tot God naderen in het tabernakel? Hoe gaan we met elkaar om? Civiele of burgerlijke wetten? Dus hoe stel je je grenslijnen vast tussen jou en je buurman? En hoe gaan we om met veiligheid op het dak? En nou, van alles nog wat. Of wat als iemand steelt? Morele wetten. Dit is wat je niet mag doen. Hè? Dus de 10 geboden en nog wel wat meer. De wet kon alleen geen geestelijk leven geven. Hij regelde wel dagelijks leven, maar kon geen geestelijk leven geven. Kon niet die wedergeboorte geven. Geen nieuwe mens van je maken, van binnenuit. Nou, dat heeft hij eigenlijk allang beargumenteerd. Hè? In hoofdstuk 2 vers 21. Als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus te vergeefs, was hij voor niks gestorven. Door de wet kan niemand gerechtvaardigd worden, hebben we gezien nog in ditzelfde hoofdstuk. Dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, zei hij zelfs. Want de rechtvaardig zal uit geloof leven. Rechtvaardiging is door het geloof en geeft leven. En de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Daar komt het leven vandaan, vanuit geloof, door de rechtvaardiging. Israël ging helaas de wet soort van vereren en daarop vertrouwen stellen in plaats van op God. En men tuigde een gerechtigheid op van werken. Dat zie je in Romeinen 9 vers 30 en verder. En vervolgens hebben ze eigenlijk ook nog eens eigen leringen toegevoegd. Dus leringen van mensen toegevoegd. En eigenlijk compleet de functie van de wet niet begrepen. De functie van de wet is dit. De wet openbaart zonde. Dat hadden we al gezien in vers 19. Zij zijn dat toegevoegd omwille van de overtredingen. Zodat mensen zien van, dit is wat God eist, maar niemand kan het houden. God is heilig. God is volmaakt. Probeer dit maar. Het gaat je niet lukken. De wet openbaart zonde. De wet brengt de verloren zondaar eigenlijk ook naar Jezus. Vers 22. De schrift heeft alles onder zijn zonde opgesloten. Zijn zonde wordt openbaar. En vervolgens ben je daaronder opgesloten. Je kan geen kant op. Je bent schuldig. Opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Ja, dus is de wet dan slecht? Nee, de wet is goed. De wet is heilig. Het gebod is heilig. Het is rechtvaardig en dit is goed. Het laat zien van dit is wat goed is. Alleen wij zijn niet goed. God is goed, maar wij niet. Ja, dus Jacobus haalt op een gegeven moment dat idee aan van de spiegel. Zoals deze vrouw in de spiegel kijkt en ze is smerig, zit modder op haar gezicht. Zo is eigenlijk de wet ook. We kijken naar de wet en dan zien we, ik ben smerig. Maar nou, de meeste mensen hebben thuis in de badkamer zo'n grote spiegel hangen, waarschijnlijk. Als jij in de spiegel ziet, ik ben smerig, ik ben vies. Is er dan iemand die naar die spiegel toe loopt en met gezicht tegen de spiegel begint te smeren om die smerigheid weg te krijgen? Nee, dat doe je niet, want dat is niet de functie van de spiegel. De functie van de spiegel is laten zien, je bent vies. Vervolgens heb je een reinigingsmiddel nodig. Nou, dat is eigenlijk wat hier ook gebeurt. De schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Vers 21, 22, weer even in een andere vertaling. Om het simpel te maken, de wet is trouwens niet in strijd met de belofte. Want we leren uit de wet dat we allemaal slechte mensen zijn. Maar de wet zorgt er niet voor dat we goede mensen worden en eeuwig leven krijgen. Nee, om te krijgen wat God beloofd heeft, moeten we geloven in Jezus Christus. Zo simpel is het. Dat is het doel van de wet. Dus mensen die zeggen gered te zijn door de 10 geboden te houden, begrijpen het doel van de wet niet. En we komen het echt zo vaak tegen met evangelisatiewerk. Zo vaak dat mensen, ook die zich christen noemen, ook niet christen, denken, ja, ik heb wel goed geleefd. Of ja, ik geloof in Jezus en ik hou me aan de 10 geboden. Dan heb je het doel niet begrepen. Dat is zo essentieel. Paulus is hier zo op hamer aan het hameren. In de Galatenbrief, in de Romeinenbrief, in de Hebreeënbrief. Wat is het doel van de wet? Dit. Zonde openbaren. Dus mensen die zeggen gered te zijn door de 10 geboden te houden, begrijpen het doel van de wet niet. En het is zo ernstig zelfs, dat Paulus zegt, het is een ander evangelie. En dan ben je vervloekt. Dat is de zaak die hij aan het maken is. Of door te geloven en de 10 geboden te houden. Dus of de 10 geboden houden, of door te geloven en de 10 geboden houden, of door te geloven en nou, bijvoorbeeld alleen de Sabbat, of voedselwetten, of iets dergelijks te houden. Iets buiten die 10 geboden, in die 613 geboden. Wat je ook maar aanhaalt, om te zeggen, dit hoort ook bij de rechtvaardiging, dan zit je hartstikke fout. Want God kwam naar Abraham, heeft die belofte genade geschonken. Het is Gods werk, hij komt naar ons toe door het offer van Jezus, want het was ook aan Christus beloofd. Kijk maar vers 16, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Dat is Christus, eindigt hij mee in vers 16. En vanuit Christus is het ook Gods werk die naar ons toe komt en ons vrijpleit van de zonde. Dus de wet sluit mensen op onder de zonde, gewoon hartstikke schuldig. Dat is ook de Romeinenbrief. Romeinen 1 tot 3 zet de hele mensheid in de rechtszaal van God. En allemaal zijn we schuldig. Er is maar één uitweg. Geloof in Jezus Christus. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Eén weg. Dat zegt hier ook vers 22. De schrift heeft alles onder zonde opgesloten, omdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. En dat is ook, dan snap je ook wat Jezus zegt ineens. Hè? In Lucas, we zijn door Lucas gegaan en de geest van de Heer is op mij, dus Jesaja, hè, wat hij eigenlijk citeert, ik dacht 61, maar de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te preken, gevangen in de duisternis, gevangen in de macht van de duivel, gevangen onder de zonde, gevangen in het oordeel, gevangen in slavernij. En Christus komt om ons vrij te zetten. En dat is de enige manier om schoon te worden. Dat gezicht daar in Christus is schoon. Je spiegel heeft daar niks aan veranderd. Het was het reinigingsmiddel. Christus heeft dat gedaan. En nou komt wat ik vind een heel mooi stuk. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Nou, bij een leermeester denk je natuurlijk heel snel aan de meester voor de klas. Ik heb eigenlijk zelf ook wel eens die plaatjes laten zien. Eigenlijk is dat niet helemaal wat hiermee bedoeld wordt. Dan gaan we namelijk even induiken. Wat is die leermeester? Dat is een paidagogos. Komt dat iemand bekend voor, dat woord? In onze taal, de pedagoog. Ja. En toch is het iemand anders, had het een andere rol dan zoals wij het kennen. Het was een hoogopgeleide slaaf in Romeinse en Griekse huishoudens. Die bracht eigenlijk de kinderen van en naar school, deze paidagogos. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het gaat om de betekenis en sorry anders voor de uitspraak. Maar hij hield overdag ook toezicht op het kind. Ze mochten kinderen leren, beschermen, zaken verbieden en soms moesten zelfs kinderen straf geven. Dus het was veel meer dan alleen maar een schoolmeester. Het was eigenlijk een soort dagelijkse begeleider. De pedagoog van toen was dus een kindbegeleider. Nou, de toepassing die Paulus hier maakt, zo is dan de wet onze paidagogos geweest tot Christus. Iemand die ons begeleidde. Het was iets wat ons begeleidde. Of in ieder geval is er al. Nou, heel duidelijk, je bent niet geboren vanuit de wet, vanuit de pedagogos. Je bent opgevoed door de wet. Dat is eigenlijk wat hij zegt. De wet was een pedagogos tot op Christus. De pedagogos was niet de vader. De pedagogos begeleidde alleen en tuchtigde en hielp in het dagelijks leven. De wet gaf dus geen leven aan Israël. Het was een pedagogos, een begeleider. Regelde het leven. Maar de judaïsten, die dachten dat de wet nodig was voor leven en gerechtigheid. Nee, zegt Paulus, dit klopt niet. Paulus laat een fout zien. Paulus laat een valse leer zien door het idee van de pedagogos. Vers 25, het verder, maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een pedagogos. We zijn niet meer onder die oude begeleider. Hij gaat nog een stap verder. De wet brengt ons dus bij Christus. Zoals de taak van de pedagogos eigenlijk stopt als de opvoeding klaar is, zo stopt ook de taak van de wet als we bij Christus komen. De wet maakt ons klaar dat we Christus kunnen ontmoeten. Het kind heeft geen pedagogos meer nodig. De wet was de voorbereiding van Israël voor het beloofde nageslacht dat zou komen. Dat is hoe de belofte en de wet samenwerken. De wet was de voorbereiding van Israël voor het beloofde nageslacht dat zou komen. Jezus Christus. En sommigen hebben het gezien en heel veel waren verblind, omdat ze steunden op die verering van de wet en die eigen gerechtigheid. Dus het einddoel was de komst van Jezus. Ondertussen was Israël opgesloten onder de zonde. En de verhalen in de profeten en de koningen en kronieken zijn daar het bewijs van. Je wordt er echt helemaal moedeloos van als je continu ziet hoe ze misstappen maken. Continu gaat het fout. Continu moeten profeten opstaan en oproepen tot die bekering. Af en toe zijn er lichtpuntjes van mensen die door het geloof leven, zoals koning Josia, koning Hiskia. Maar in basis zie je ze waren opgesloten. En dan zegt hij, nu is het tijd voor Christus. Nu snap je wat de functie van de wet is. We zijn allemaal schuldig, we hebben allemaal gelogen, we hebben allemaal gestolen. We zijn allemaal schuldig aan allerlei vormen van verkeerde seks of begeren in je hart, dat soort dingen. Het is tijd voor Christus. De wet had dus een bepaalde heerlijkheid, maar niemand is rechtvaardig door die wet. Die wet laat zien dat niemand rechtvaardig is. God rechtvaardigt de godloze in Christus. En nu zijn we kinderen van God. En dan gaat hij in vers 26, komt hij op van gewoon hele duidelijke, heldere taal. Want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Nu snap je wat de wet heeft gedaan, Israël. Jullie snappen wat de wet heeft gedaan. Ook wij snappen wat de wet heeft gedaan. Paulus zegt dat wij die wet ook hadden in onze harten. Maar goed, u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Zo word je een kind van God. Ben je niet meer onder die pedagogos. Dus je bent bij Christus aangekomen. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebben zich met Christus bekleed. Het gaat waarschijnlijk over de wedergeboorte, dat je in Christus komt, in het lichaam komt, en dan heb je je met Christus bekleed. Dan ben je in Christus, dan ben je in die rechtvaardiging, dan ben je in die belofte van Abraham. En dan komt hij met iets prachtigs. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Dus dat de judaïsten aan hun afkomst vasthielden of aan die wet vasthielden. Het maakt helemaal niet meer uit. Dit verhaal is gewoon voor ons en voor de Joden. Het maakt niet meer uit of iemand Jood is of Griek of Turk of Rus. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Dus dat iemand in zijn paspoort Israëliet al staan of Griek, dat maakt hem niet meer of minder kind van God. Dat iemand een slaaf is of een vrije of misschien zelfs een meester, het maakt hem niet meer of minder kind van God. Dat is niet van belang. Het is ook niet van belang dat men man is of vrouw als het gaat om het kind worden van God. En dan is het zo verdrietig dat sommige mensen deze tekst aanhalen om de rol van vrouwen en mannen aan de kant te schuiven. Je ziet gewoon in de context, hier gaat het helemaal niet over. Het gaat over hoe word je een kind. En dat het helemaal niet uitmaakt wat voor status je hebt. Of je man of vrouw bent. Natuurlijk is er nog steeds een rol man-vrouw in de Bijbel. In het huwelijk, in de gemeente. Dat zie je gewoon in de Bijbel. Maar als het gaat om een kind zijn van God, dan maakt het helemaal niet uit. Een man is niet meer kind van God dan een vrouw. Het gaat om, ben jij in Christus? Ben je in die belofte? Ben je in die rechtvaardiging? U allen bent één in Christus Jezus. In dat lichaam gedoopt en we zijn één in Christus Jezus. Nu zijn we kinderen van God. Hè? Dus in Christus gedoopt, met Christus bekleed. De beloften gelden dus voor alle volken, ongeacht status of geslacht. En dan komt het allermooiste, hè? Van, ja, de rest is ook al mooi, maar als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Wat ik hier eigenlijk lees, is van God had jou op het oog, op het moment dat hij die belofte deed aan Abraham. En als je kijkt in Efeze 1 vers 4, dan zie je, we zijn uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Dat je beseft van, God die ging alle schapen. Uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. In Christus. Oh, maar dan wist God ook al dat de mensheid ging zondigen. En hij wist dat jij geboren ging worden en ik geboren ging worden. En hij wist dat ik ging zondigen. Maar had al lang een oplossing bedacht. Die belofte in aan Eva, die belofte aan Abraham over dat nageslacht. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte weer erfgenamen. Wij horen erbij, bij de rechtvaardiging, bij kind van God zijn, door het geloof. En dat komt absoluut niet door de wet. Dus als er mensen zijn die denken, ik moet de Sabbat houden, anders hoor ik er niet bij. Nee, het is alleen maar rechtvaardiging uit het geloof. Door het geloof, zo word je gerechtvaardigd. Dus toen God de belofte aan Abraham gaf, dacht hij aan jou. Dat is eigenlijk het nut van de wet van Mozes. Het brengt ons eigenlijk bij Christus. En het gaat niet tegen, ik herhaal ze nog even, de wet kan de belofte niet veranderen. De wet is niet groter dan de belofte. De wet vereist een middelaar. De belofte was God rechtstreeks genadig geschonken aan Abraham, die belofte. De wet is niet in strijd met de belofte. De wet kon geen leven geven. De wet openbaart zonde. De wet bereidt de weg voor Christus. En alleen Christus kan leven geven. En dit is zo essentieel om allemaal te weten. Het is soms een beetje lastig, maar als je dan toch het totaalplaatje ziet, wauw, alleen maar Christus zet ons vrij. Zullen we bidden? Ja, Heer Jezus, dank u wel dat we zo vrij mogen zijn in u. Dat we niet meer opgesloten zijn onder de zonde. Dat we vrijgekocht zijn en ja, eigenlijk mogen meeliften in de zegen aan Abraham. Dat we, het was voor Israël bedoeld, voor het nageslacht van Abraham, Isaac, Jacob. Maar dat we mogen beseffen in genade, in het geloof, dat we erbij horen, dat we kinderen zijn geworden. Maakt niet uit wat voor status in het paspoort staat. Maakt niet uit hoe we staan in het leven. Het is voor iedereen geschonken. Heer, wat een rijkdom. Heer, we kunnen alleen maar dankbaar zijn. En dank u wel ja, dat Paulus zo sterk pleit voor deze zaak van u als een advocaat, als een strijder in het geloof om alles dicht te timmeren, om alles waterdicht te maken, Heer. En dat we daardoor zo helder kunnen zien wat sectes zijn, wat valse religies zijn, waar we weg moeten blijven. En wat u genadig gedaan heeft en wat de waarheid is. Heer, dank u wel ja, voor dat scherpe onderscheid wat u hier heeft neergelegd. Heer, zodat we niet onder de vervloeking vallen waar Paulus voor waarschuwt. Heer, ik bid dat iedereen deze genade zal omarmen, jong of oud, Heer. En dat er niemand weggaat zonder gebruik te maken van die genade, Heer. En ja, we kijken uit. Heer, we hebben u al moed, voor wie we nu zijn, maar kijken uit naar de dag dat we u in volle glorie zullen zien. Wat zal dat een dag zijn? Heer, een blijdschap geeft dat in ons hart. Dat we mogen weten dat we u gaan ontmoeten. En dat we straks staan te springen met onze broeder Daniel en broeder Jamal. Heer, als ze nieuwe lichamen hebben en ja, alles volmaakt is. U alle tranen van de ogen wist, er geen dood meer is. Heer, wat een vooruitzicht. Dank u wel, Heer Jezus. Amen. Amen.